Allemaal heel hartelijk welkom hier in de kerk, maar ook thuis met ons verbonden. Namens de kerkraad de volgende mededelingen. Volgende week is het Heilige Avondmaal. En in verband daarmee is morgenavond censura morgen. Als u iets heeft, dan kunt u tussen 7 en 8 de scriba bellen. Maandagavond is er catechisatie, woensdagavond vrouwenvereniging, donderdagmiddag mannenvereniging, donderdagavond bezinningsavond, aanvang 8 uur. Zaterdagavond is er een kampvuuravond voor de mannen van de gemeente bij de familie van Kreuningen. Zoals afgesproken heeft de diaconie vanmorgen dus de collecte gehad. Vanavond is dat opnieuw een collecte voor Israël, voor ondersteuning van diaconale hulp, geestelijke zorg en traumahulp aan Israëlische volwassenen en kinderen, waaronder ook de evacuees uit de grensgebieden. Dat is de tweede zak die aangegeven is met de D van diaconie. Het nieuwe kerkblad ligt voor u klaar in de voorkerk. Er ligt ook een kaart bij van ons. En later let erop dat als u voor een ander ook een kerkbode meeneemt, dat u ook de kaart meeneemt als die daar ook bij zou liggen. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen met de kinderen van de bovenbouw van de zondagsschool van Psalm 32 vers 4. Dat is de psalm die ze de afgelopen maand geleerd hebben. Psalm 32 vers 4. Maar we willen met elkaar de geloofsbelijdenis van Nicea uitspreken. Dat is de geloofsbelijdenis die zo mooi verwoordt hoe de Heer Jezus naar de aarde gekomen is. En vandaar dat in deze adventstijd ik die geloofsbelijdenis met u samen wil belijden. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, dat wil zeggen niet eindeloos straffen, nog eeuwiglijk zijn gramschap, zijn toorn, zijn woede ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat sluit ook mooi aan bij de boodschap van Jesaja 9. Psalm 103, vers 5, na de geloofsbelijdenis van Nicea. Waarin we belijden met de kerk der eeuwen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en alle onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. Vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen de Heer vragen om zijn zegen. Laten we samen bidden. Heilige, almachtige en getrouwe God en Vader. We mogen deze avond weer opnieuw voor uw aangezicht komen. Net als deze morgen. Om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, en dat is toch eigenlijk een heel wonderlijk geheim. Dat u met woorden die uw profeet, Jesaja, bijna 2800 jaar geleden opgeschreven heeft. In een taal die de meeste van ons niet machtig zijn. Maar dat u door die woorden en door de vertaling daarvan vanavond tot ons spreekt. Alsof het woorden zijn die aan ons geschreven zijn. Ja, Heer, we hebben het geheim daarvan beleden met de geloofsbelijdenis. Dat we geloven in de Heilige Geest die gesproken heeft door de profeten. Dat die Heilige Geest van u ervoor gezorgd heeft dat wij vanavond ons Bijbeltje in onze hand mogen nemen. En die woorden al die jaren, al die eeuwen lang door bewaard heeft. Dat er geen jota, geen titel, geen punt en geen komma in onze taal daarvan verloren is gegaan. Heren, wat een groot wonder is dat. En wat zijn we daar rijk mee. Rijk gezegend. Want het is niet voor niks, heren. Dan geloven we vast en zeker dat u ervoor gezorgd heeft dat we uw woord hebben. En dat we daar vrije toegang toe hebben. En dat we daar met een open hart vanavond weer naar mogen luisteren. Ja, heren, en dan willen we u vragen of u ons hart maar wil openen. We hebben vanmorgen gehoord dat we van nature mensen zijn die bij u weglopen. Die de duisternis inlopen en dat ons eigen hart verduisterd is. Maar dat we u zelf nodig hebben, Heer Jezus, om licht te brengen in deze duisternis, in onze duisternis. O Heilige Geest, verlicht ons verstand, verlicht ons hart, zodat die woorden van de Bijbel niet onbekend voor ons blijven, niet onbegrepen blijven en niet onaangenomen blijven. Maar dat we in die woorden uw hart mogen horen kloppen, Heere God. Ja, Hemelse Vader, maakt u vanavond zichzelf toch aan ons bekend, zoals u dat eeuwen geleden ook aan Israël gedaan heeft, bij monden van Jesaja. Dan is het Jesaja die later in zijn profetie zegt, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Heere, hij moest klagen dat zo weinigen dat woord maar begrepen en tot zich namen en ook daarna daaraan gehoor gaven. Laat dat bij ons toch niet zo zijn. Laat het zijn dat uw woord doet dat waar u het voor laat verkondigen. Dat er bij ons vreugde is, dat er bij ons verlossing is, ja, en dat er bij ons vrede is. Die woorden spreekt Jesaja toch, woorden van vreugde, van verlossing en van vrede. Heer, maakt u uzelf aan ons bekend en wat is het dan een wonder, Heere, dat u dat ook al die eeuwen lang al gedaan heeft, dat u in deze geschiedenis zo vaak zichzelf bekend gemaakt heeft, u niet onbetuigd gelaten heeft, ook niet aan, of met name dan niet aan uw volk Israël. Tot de komst van de Heer Jezus waren zij degene tot wie u zich in het bijzonder gericht heeft. En u laat dat volk toch niet los. Dat wat u Abraham beloofd heeft, en dat zijn nageslacht talrijk zal zijn. En dat in hem en in zijn nageslacht de gehele wereld, alle volken gezegend zullen zijn. Heren, daar zitten we nog steeds toch op te wachten, op dat moment. Dat u alles in alles zal zijn, als u komt, Heere Jezus. En dat u komt tot uw eigen volk. En dat ze het dan zullen zien, dat u het bent die ze gekruisigd hebben, dat ze tot geloof zullen komen en dat ze zich samen met ons zullen verheugen. Met een schare die niemand tellen kan. Om zo uw talrijke volk te zijn. Heere, mag dat geheim ook vanavond oplichten in de prediking, want het is Jesaja die daarvan getuigt. Die ons meeneemt de geschiedenis in een paar verzen. de geschiedenis ook die nog komen moet, omdat we ons daarin zullen verheugen. Heren, dan bidden we ook voor uw volk Israël vandaag. En dan is de gevechtspauze gestopt, omdat het vrijlaten van de gijzelaars door Hamas gestopt is. Dat ze de voorwaarden van de wapenstilstand geschonden hebben en dat het leger van Israël nu opnieuw op zoek is om de mensen die gegijzeld zijn vrij te laten. Heren, we bidden u daar voor uw volk en voor iedereen die daarin gevaar is. Of het nu een Jood is of een Palestijn of misschien nog andere volkeren die daarbij betrokken zijn. Heren, wees in het bijzonder bij uw volk Israël. Dat deze strijd, die ten diepste toch een geestelijke strijd is, dan telkens weer opnieuw is het de Satan die probeert uw volk teniet te doen. Die probeert dat volk van de aardbodem weg te vagen. Heren, geef toch dat Israël mag zien. Dat ze in die geestelijke strijd het ook alleen van u te verwachten hebben. Net zoals we dat bij Jesaja vanmorgen gezien hebben. Dat de verwachting niet moet zijn van eigen plannen. Maar uiteindelijk de overwinning alleen met u te behalen is. Heren, wees bij uw volk. Geef dat ze u, Heer Jezus, nodig gaan krijgen. En dat wij ons met hen daarin mogen verheugen. Heren, wees bij allen die onderdrukt zijn en in nood zijn en die niet weten wat de uitweg is. Ook daar hebt u een boodschap voor, dat wie het van u verwacht, dat die mag weten de onderdrukking en de moeite zal eens voorbij gaan. En dat wie u aanroept in de nood, uw hulp oneindig groot zal vinden. Heer, en dan mogen we het allemaal zelf invullen wat die onderdrukking is. Maar u biedt het ons aan. Geef ons het geloof om het van u te verwachten. Heer, zo zijn onze ogen op u gericht. Geeft u ons wat we zelf niet hebben. Leert u ons wat we nog niet weten. En maak ons dat wat we nog niet zijn. Dat bidden we van u. In de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen onze Bijbel ook vanavond weer in Jesaja 8. Ik wil daarvan vanavond het gehele hoofdstuk lezen, tot aan hoofdstuk 9 vers 6. En ik doe dat ook met een reden. Het is heel gemakkelijk om zo'n bekende profetie zoals in Jesaja 9 uit zijn context en direct op onszelf toe te passen. Maar het gaat nog veel meer tot ons spreken als we eerst bedenken in wat voor tijd dit is uitgesproken. En net als vanmorgen hoop ik daar ook vanavond weer wat van te gaan zeggen. Omdat we zien dat de God van Israël ook vandaag nog onze God is. Hij is niet veranderd. Dan beginnen we in Jesaja 8 vers 1. In die situatie waarin de koning van Israël en de koning van Syrië een samenzwering begonnen zijn om Juda, wiens koning op dat moment Agas is, om die onder de voet te lopen. Maar het zal hen niet lukken. Verder zei de Heere tot mij, neem voor u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffel. Als u de herziene heeft, dan staat daar voor iedereen leesbaar. Het is trouwens nog even goed om te vermelden, en dat ga ik straks in hoofdstuk 9 ook nog wat over zeggen, dat de vertalingen hier wel uiteenlopen. Statenvertaling en herziene statenvertaling. En ik ga in de uitleg uit van de herziene. Dus neem voor u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffel. Haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mij getrouwe getuigen, Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. En ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger. Dat is dus de vrouw van Jesaja. En zij baarde een zoon en de Heere zei tot mij, noem zijn naam Maher Shalal Gasbaas. Want eer dat dit knechtje zou kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus, dat is de hoofdstad van Syrië, en de buit van Samaria, de hoofdstad van Israël, dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende, omdat dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtjes gaan, en er vreugde is bij Rezin, dat is de koning van Syrië, en de zoon van Remalia, dat is de koning van Israël. Daarom zie, zo zal de Heere over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren van de rivier, de koning van Assyrië, en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers, en hij zal doortrekken in Juda. Ja, hij zal het overstromen en er doorgaan. Hij zal tot aan de hals reiken en de uitstrekkingen van zijn vleugels zullen vervullen de breedte van uw land, o Emmanuel. En Emmanuel, daarmee wordt bedoeld koning Hiskia, de zoon van koning Agas. Dus er wordt hier al voorspeld dat de Assyriërs heel dicht bij Jeruzalem, waar Hiskia zetelt, zal komen. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neem ter oren, alle gij die in verre landen zijt, omgort u, doch wordt verbroken. Omgort u, doch wordt verbroken. Beraadslaag een raad, maar hij zal vernietigd worden. Spreek een woord, maar het zal niet bestaan, want God is met ons. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg van het volk, zeggende, u zult niet zeggen, een verbintenis, een samenzwering van alles waarvan dit volk zegt, het is een samenzwering. En vrees u hun vrezen niet, en verschrik niet. De Heere der Heerscharen, die zult u heiligen, en hij zij u vrezen, en hij zij uw verschrikking. Dan zal hij u tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen, tot der struikeling, de twee huizen van Israël. Tot een strik en tot een net voor de inwoners van Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind het getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. En ik zal hem verwachten. Zie, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der Heerscharen die op de berg Sion woont. Wanneer ze dan tot u zeggen, zullen vraag de waarzeggers en de duivelskunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer het hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. Als men de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Men zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet geheel verduisterd worden. Zoals hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan, zo heeft hij het in de laatste heerlijk gemaakt. Naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk vermenigvuldigd. En dan is hier een duidelijk verschil dus tussen de herziene en de statenvertaling. De statenvertaling zegt, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Dat moet je vragenderwijs vertalen, denk ik. Hebt u de blijdschap niet groot gemaakt? Zij zullen nochtans blij wezen voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt in de oogst, zoals men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt u verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd van degene die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot het voedsel van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De grootheid van deze heerschappij en de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk. Om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver van de Heere de Heerscharen zal dit doen. Tot zover de schriftlezing. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gave te geven aan de Heere en aan zijn dienst. De eerste collecte is voor de instandhouding van de eredienst. De tweede voor de diaconie met als doel dus Israël. En bij de uitgang is er een bijdrage voor de energiekosten die u kunt geven. En denkt u ook aan de zending en evangelisatiekist bij de uitgang. Wij gaan met elkaar zingen van Gods trouw en Gods belofte aan Israël. Dat komt ook in de preek straks weer terug met Psalm 105, de versen 4, 5, 6 en 7. Psalm 105, vers 4, 5, 6 en 7. aan de orde is vanavond Jesaja 9, vers 1 tot en met 4. Jesaja 9, vers 1 tot en met 4. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degenen die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk vermenigvuldigd. Hebt u de blijdschap niet groot gemaakt? Ze zullen blij wezen voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt in de oogst. Gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de staf van degene die hen dreeft, hebt u verbroken. Zoals ten dagen der Midianieten. En dan zien we hier weer een heel groot verschil tussen de Statenvertaling en de Herzienen. Toen de ganse strijd van degene die streden met gedruis geschiedde. In de Herzienen staat dan elke laars stampend met gedreun. En de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot voedsel van het vuur. Tot zover de tekstlezing. Het thema is: Jesaja profeteert van het licht. En hij gaat dat verder uitwerken en dan hebben we vier kernwoorden die we terugvinden in deze verse. Allereerst het woord talrijk, of zo u wilt vermenigvuldigd. Dan heb je eentje met een V, want de volgende drie zijn ook met een V. Dus vermenigvuldigd is de eerste gedachte. De tweede gedachte gaat over het woord vreugde. Derde over verlossing. En het vierde over vrede. Jesaja profeteert van het licht. Dat betekent vermenigvuldigd, vreugde, verlossing en vrede. Dus allereerst vermenigvuldigd. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de Heere is een God van wonderen. En zijn manier van werken is niet na te rekenen. Als je Gods werken nagaat, dan kan het eigenlijk niet anders of je zegt, joh, wat is dit wonderlijk. En ik hoop dat we dat vanavond opnieuw gaan zien als we Jesaja 9 verder gaan uitpluizen met elkaar. Want Jesaja krijgt een hele bijzondere blik in de toekomst. Hij krijgt wonderlijke dingen te zien. En je moet niet bij al die dingen die Jesaja noemt gaan vragen, joh, wanneer zal dat precies zijn? Want ook Jesaja 9 is niet een tijdslijn van zo van eerst gebeurt dit en vervolgens dan zal dat gebeuren. En dan gebeurt er na zoveel jaar weer wat anders. Nee, de dingen die lopen over elkaar heen en door elkaar heen. En dat gebeurt wel vaker bij profetieën. Een profetie is niet een programmaboekje. Van eerst dit en dan dat. Zo kunnen we wel bezig zijn met profetieën, maar dan schiet dat zijn doel voorbij. De profetie van Jesaja heeft een ander doel. Hij vertelt over de geschiedenis die nog komen gaat. Dat wat nog voor ligt en hij heeft als doel de mensen hoop geven. De toekomstverwachting aanwakkeren. Mensen in een donkere tijd een hart onder de riem steken. Uitzicht geven te midden van een hopeloos uitziende situatie. En mensen ook standvastig maken en vreugde geven over dat wat nog komen moet. En soms is zo'n profetie, als je let op de situatie waarin die profetie wordt uitgesproken, soms is zo'n profetie dan te mooi om waar te zijn. En zou Jesaja dat idee ook niet hebben gehad? Dit is toch allemaal te mooi om waar te zijn. Vanmorgen hadden we het al even over de vrouw van Jesaja. Die komt er maar één keer tegen aan het begin van hoofdstuk 8. De profetes wordt ze daar genoemd. We weten niet eens haar naam. Maar ik kan me wel voorstellen dat als Jesaja uit zijn studeerkamer komt. En dat die vrouw vraagt, Jesaja, wat heeft God je vandaag verteld? En Jesaja begint over Jesaja 9. Nou, de Heer heeft mij verteld, er zal een licht gaan schijnen in de duisternis. En het volk zal weer talrijk worden. En er zal vreugde zijn. En de onderdrukking zal straks ten einde zijn. Ik kan me voorstellen dat de vrouw van Jesaja zegt, joh, Jesaja, heb je het niet allemaal gedroomd? Kan dit wel waar zijn? Is dit niet veel te mooi om waar te zijn? Is dit niet veel te wonderlijk? We hebben er vanochtend ook al bij stilgestaan. Hè? In Jesaja hoofdstuk 8. Dat Jesaja zegt, het zal niet lang meer duren. En het is straks voorbij met het noordelijke rijk Israël. een oordeelsprofetie. En Jesaja krijgt een zoontje. En de Heere zegt nog voordat dat mannetje papa of mama kan zeggen, dan is dat leger van Assyrië al lang binnengevallen en die overspoelt dat noordelijke rijk en dat gaat helemaal door tot in het rijk van Juda. Het rijkt ze tot aan de hals, dat wil zeggen tot aan Jeruzalems muren. Nou, hoe lang zal dat duren voordat een kind papa of mama kan zeggen? Een jaar? Misschien nog geen eens. En die dreiging, die is gigantisch. Er zal van dat noordelijke rijk niks meer overblijven. Daar heeft Jesaja 7 het over. Daar kan u thuis nalezen. Daar lees je allerlei beelden. Daar zegt Jesaja, het zal als een scheermes zijn. Het wordt helemaal kaal geschoren. Er blijft niks van over. Dat hele land, dat is straks verlaten. Kijk maar naar de wijngaarden. Die zijn straks wijngaarden waar 100 wijnstokken zijn. Nou, dat is straks een en al doorns en distels. Het zal allemaal worden verpletterd. Mensen zul je bezig zien te proberen te redden wat er nog te redden valt. Maar wat ze ook proberen, alle plannen lopen uit op niets. Want achter dat Assyrische leger is de hand, de straffende hand van de Heere, want ze hebben hem verlaten. Niet het Assyrische leger, maar Israël. Ze hebben zijn raad verworpen. Ze gaan hun eigen zondige wegen en ze dolen voort in de duisternis. Er zal bijna niemand overblijven. Ze zullen gedood worden in de strijd. Ze zullen weggevoerd worden als krijgsgevangenen. Ja, een handjevol zal achterblijven. En een land wordt een wildernis. Mensen die daar overblijven, die blijven daar bedroefd over. Moedeloos, opstandig, boos, terneergeslagen. En die leven daar onder het juk van hun onderdrukkers. En dan komt Jesaja 9. Wat heeft over licht, wat schijnt in de duisternis? Dat het volk weer talrijk wordt. En dat er blijdschap zal zijn en niet zo'n klein beetje ook. In plaats van dat verdriet, in plaats van die woede, in plaats van die benauwdheid is er weer vreugde. Ja, een vreugdevuur gaat het in vers 4 over, vanwege de vrede. Soldatenlaarzen en soldatenmantels, die worden in dat vuur gegooid en dat wordt verbrand om nooit meer gebruikt te worden. Dit staat haaks op Jesaja 7 en 8. En je bent geneigd te zeggen, joh, Jesaja, hoe krijg je die twee nou samen? Jesaja die vertelt ons daarover, hoe je die twee samen krijgt, helemaal aan het eind van vers 6. De ijver, de naijver, zegt de herziene van de Heere der Heerscharen, zal dit doen. De ijver van de Heere, de naijver van de Heere. Jongeren, waar kennen we dat begrip van? Want dat hoor je elke zondag. En het is heel belangrijk, dat begrip hier, want dan ga je Jesaja begrijpen. Elke zondagmorgen bij het tweede gebod horen we het zeggen. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in de water onder de aarde is. U zult u daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. En dan komt het, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. De Heere zegt bij dat tweede gebod, als je andere goden achterna gaat, dan kom je erachter, ik ben een naijvere God. Dan kom je erachter, ik ben een God die de misdaad bezoekt. Nog zo'n vreemd woord, hè? De misdaad bezoeken, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen, die de misdaad straft, die vergelding eist. God laat de zonde van zijn volk niet ongestraft. Nou, dat zien we toch in de profetie van Jesaja terug. Hij laat zijn volk niet ongestraft die afgoden achterna gaan. Nee, hij bezoekt ze met hun straffen. Maar in dat woord bezoeken zit nog iets. Niet alleen bezoeken met straf, maar ook bezoeken wil ook zeggen dat je iemand weer opzoekt. Dat zit er ook in. De naijver van de Heere, dat wil zeggen dat hij de straf bezoekt, maar ook, of dat hij de misdaad bezoekt van die vaderen, maar ook dat hij weer op zoek gaat naar dat afgedwaalde volk dat hem verlaten heeft. Hij gaat naar ze op zoek en hij trekt ze weer terug door ze te verlossen. Nou, en dan kom je terecht toch bij de kern van het begin van hoofdstuk 9. We zien hier hoe God handelt met een ontrouw volk. Hij straft ze, hij bezoekt hun misdaden omdat ze de afgoden achterna zijn gegaan. We hebben vanmorgen gehoord, vanwege hun zonde heeft hij minachting gebracht over hun land. Maar tegelijkertijd zegt hij, in mijn naijver zal ik ze in latere tijden eer bewijzen. Ik zal ze weer opzoeken, ik zal me weer over hen ontfermen. Dat is wie God is. Ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Jongens en meisjes, krijg je wel eens straf van je vader? Ongehoorzaam geweest? Van je moeder, dat die zegt, ga maar op de trap, op de mat zitten. Hoe lang moet je daar blijven zitten? Als dat 's avonds aan tafel gebeurt, moet je dan de rest van de avond en de hele nacht daar blijven zitten? Laten je vader en je moeder je daar en zeggen ze de hele week niks meer tegen je? Nee, ze houden zoveel van je dat ze niet willen dat je ongehoorzaam bent en daarom krijg je straf. Maar om jou te leren dat niet meer te doen, komt er ook een moment dat ze terugkomen en dat ze tegen je zeggen, joh, waarom deed je dat nou? Leg me dat nou eens uit. Zie je dat het helemaal niet goed is om ongehoorzaam te zijn? Want dan volgt de straf. Nou, zo is de Heere ook. Dat is zoals zo is. En elke ouder, als het goed is, naijverig. Straffen, maar ook weer terugtrekken. En zo is de Heere ook. Hij is als een vader die zijn kind straft als het ongehoorzaam is. Maar er komt toch ook weer een moment dat die vader naar dat kind toe gaat. Dat kind dat daar op die trap of op die mat zit. En die tot het hart gaat spreken. Nou, dat is wat we in onze tekst terugzien. En als je daarover nadenkt, dan kan je je toch bij verwonderen, nietwaar? Dit is onze God. Jazeker, hij straft ons terecht. Maar hij is tegelijkertijd barmhartig aan duizenden van degenen die mij lief hebben. Hij keert zich niet geheel en al af. Nee, hij is de God die zich toch op een gegeven moment weer in medelijden vooroverbuigt en verlossing schenkt. Dus we zien hier in Jesaja 9, in dat contrast met die voorafgaande hoofdstukken, waar die straffen en die oordelen zo diep geschilderd worden, zien we hier iets oplichten van Gods karakter. Van een God die zegt, jullie verlaten mij, ik zal jullie erom straffen, maar er komt een tijd dat ik jullie weer opzoek. En dan kom ik met mijn licht. En wat voor een licht. Een geweldige verlossing. Zou je die God niet aan de voeten vallen? En aanbidden? Want hij ziet om naar zijn volk. En waarom doet hij dat? Omdat hij zegt, ik ben een God die het werk van mijn handen niet loslaat. Ik maak af waar ik mee begonnen ben. Ik ben trouw aan mijn belofte. En dat brengt ons bij de profetische boodschap van vers 2. U hebt dit volk vermenigvuldigd. U hebt dit volk talrijk gemaakt. En het is toch ook wel een hele bijzondere manier van zeggen. Hè? U hebt dit volk talrijk gemaakt. Dit is wat je noemt het profetisch perfectum. Jesaja spreekt in de verleden tijd. U hebt het volk talrijk gemaakt. Het is alsof het al gebeurd is. Maar het moet allemaal nog komen. Dan zeg je toch in het Nederlands, u zal dit volk weer talrijk maken. Ja, maar voor Jesaja is het zo zeker dat hij het zegt alsof het al gebeurd is. Want profeten zijn geen weermannen. Die zeggen, nou, zo en zo zou het kunnen gaan. Vanmiddag rond een uur of drie begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. Nou, je kind naar buiten te kijken, nou, die sneeuw is er nog steeds niet, Ja, en zoveel centimeter, ja, dat kan tegenvallen. En de volgende dag zeggen ze, ja, de modellen zaten ernaast. Nou, zo zijn profeten niet. De modellen zitten er niet naast. Nee, Jesaja krijgt zijn informatie van de Heilige Geest. En die Heilige Geest, die laat hem zien, het volk is straks weer talrijk. Waarom talrijk? Wat is de reden daarvan? Nou, dat volk dat stelde in aantal niks meer voor na die Assyrische inval. Ze zijn gedood, ze zijn weggevoerd, een restje blijft over. Maar God zal het weer talrijk maken. En er zit meer achter die boodschap van talrijk, want we horen hier iets terug van dat hele grote plan dat God met de geschiedenis heeft. En dat gaan we begrijpen als we naar twee hele belangrijke punten in de geschiedenis kijken die we nooit mogen vergeten. Het beginpunt van dat talrijk maken, dat vinden we in Genesis 12 bij de belofte aan Abraham. Daar belooft God aan Abraham, samen met zijn vrouw Sara, twee mensen. Ik zal jullie tot een groot, een talrijk volk maken. En in Genesis 15 haalt God Abraham 's avonds mee naar buiten. En zegt hij, Abraham, kijk maar naar de sterren. Hoeveel zijn dat er? Kan je ze tellen? Nou, zo talrijk zal je nageslacht zijn. Dat is de belofte. God belooft dat het nageslacht van Abraham, dat Israël, een talrijke menigte zal zijn. Dat is het beginpunt, die belofte. En het eindpunt, dat vind je helemaal in Openbaring 7. Daar ziet Johannes op Patmos in een visioen de vervulling van die belofte aan Abraham. Want dan ziet hij van de 12 stammen van Israël, van elke stam, 12.000 mensen op de nieuwe aarde. 12.000, 12 het getal van de volheid van de vervulling. Johannes ziet de vervulling van Gods belofte. In de 144.000 van het volk van God wat verzegeld is. Nou, de heilsgeschiedenis bevindt zich tussen die twee punten. De belofte van het talrijk worden aan Abraham en de vervulling van die belofte straks in de toekomst. En Jesaja staat er middenin, tussen die twee punten. En dat is niet een lijn die zo gestaag langzamerhand een beetje omhoog loopt. Nee, het is een lijn die telkens hup weer naar beneden. En hup weer naar beneden. En bij Jesaja zien we weer zo'n dieptepunt. Dat volk is gedecimeerd, daar blijft bijna niks meer van over. En telkens in de geschiedenis zie je vijandige machten opkomen die dat talrijk maken willen te niet doen. En je ziet het in de heilsgeschiedenis, in de Bijbel. En je ziet het in onze tijd, daar komt Adolf Hitler die opstaat en hup, zoveel duizend, zoveel miljoenen Joden vergast in de gaskamers. En daar zie je het in 2023 en daar komt Hamas met zijn raketten, met een ideologie daarachter, dat volk moet van de kaart geveegd worden. Proberen weer die lijn van die vervulling van Gods belofte naar beneden te buigen. Je ziet het telkens weer, zomaar twee voorbeelden van een vorige generatie en van onze generatie. Waarin die belofte aan Abraham gedaan, waar die naar beneden gehaald wordt door de duivel. Nou, de duivel probeert ook op andere manieren, door dat volk zelf afvallig te maken. Mee te nemen de zonde in. Nou, dat is wat er in Jesaja's tijd aan de hand is. Maar Jesaja zegt, God zal zijn waarheid nimmer krenken. De Heere zal dit volk talrijk maken. Ja, u hebt dit volk talrijk gemaakt. Vandaar die heerlijke profetie waarin Jesaja hetzelfde ziet, maar het op een andere manier weer ziet als wat Johannes op Patmos ziet. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hoe klein jullie ook geworden zijn, God gaat door met zijn plan. Jullie zullen weer toenemen in aantal, ja zelfs talrijk worden. En dan brengt ons bij de tweede gedachte, het tweede woord uit dit schriftgedeelte, vreugde. Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Ja, het is te mooi om waar te zijn. Het verdriet zal dan voorbij zijn. En Jesaja die vraagt het vragenderwijs. Hebt u de blijdschap niet groot gemaakt? Ja, dat is een retorische vraag. Natuurlijk, wie anders kan die blijdschap zo groot maken dan de Heere? Jezaja kondigt een tijd aan dat er vreugde zal zijn. Een bijzonder grote vreugde. En hij vergelijkt het met twee momenten. Met het binnenhalen van de oogst als eerste. Want daar word je blij van. Zeker in die tijd, in een agrarische samenleving. Als je tot de tijd van de oogst kwam, was er eerst een hele tijd van hard werken. Van ploegen en van zaaien en bewateren. Het moest ook beschermd worden. Wat dacht je wat? Er zijn mensen die oogst willen plunderen, dus het moest beschermd worden. De weersomstandigheden, daar had je geen invloed natuurlijk op. Dat was altijd maar weer afwachten. Komt er een storm die de oogst verwoest? En komt er misschien een besmettelijke ziekte op het land? Geen bestrijdingsmiddelen in die dagen. Een sprinkhanenplaag? Werken op het land is zwaar werk. Maar als het dan eindelijk zover is dat de oogst wordt binnengehaald, dan ben je zo blij. En dan ben je al die moeite en al die zorgen zowat vergeten. Hou je blijdschap over. U hebt de blijdschap groot gemaakt. Ja, want u hebt dat gedaan. U hebt die oogst gegeven. En daardoor zijn we alle moeite vergeten. U gaf, en dat is een ander beeld, u gaf de overwinning in de oorlog. Er is een strijd gevoerd, maar de buit is binnengehaald en dat mogen we nu verdelen onder elkaar. God is de God die woord houdt en als die zijn woord bewaart en als je dat opmerkt, dan vind je grote vreugde. Want waar Gods verlossing een hoogtepunt bereikt, daar is vreugde. En ook dat kan je nu, we hebben het even over het punt in de lijn, hè, waar Jesaja vreugde wordt groot gemaakt. Maar als we weer de grote lijn pakken, Abraham in Genesis 12 tot Openbaring 7, dan kom je die vreugde ook telkens weer tegen. Begin van de lijn, Abraham. Ik zal je talrijk maken. Maar Abraham en zijn vrouw, ze waren onvruchtbaar, maar toen werd Isaac geboren. Hé, wat betekent die naam? Hij lacht. Hij geeft vreugde. Zie, dat begint ook alweer aan het begin van die lijn. En aan het einde van de lijn. Wat zie je in Openbaring 7? Bij die 144.000. Bij dat talrijke volk. Dan lees je in Openbaring 7. Een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Die stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Ze zijn verheugd, ze zwaaien met de palmtakken. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Ze zingen een vreugdelied ter ere van God. Er is vreugde als de Heere verlossend te werk gaat. Hebt u de blijdschap niet groot gemaakt? Ja, en Jesaja spreekt straks die bekende woorden uit. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou, over wie gaat dat, jongens en meisjes? Dat gaat over de Heer Jezus. Een kind is ons geboren, de Heer Jezus is geboren. En als Hij is geboren, is ook weer zo'n punt in die lijn, hè? Wat wordt er dan gezegd door de engel, tegen de herders in het veld? Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u geboren is in de stad van David, de zaligmaker. Hij is Christus de Heere. En daarna horen we ze zeggen, waarschijnlijk zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Vreugde daar waar God verlossend te werk gaat. Het geheim. Jesaja's boodschap is een boodschap voor de mensen in zijn tijd. Maar als je daarachter gaat kijken, dan geeft het je een wonderlijk inkijkje in dat grote plan van God door de eeuwen heen. Hoe Hij in die hele geschiedenis steeds weer opnieuw zijn belofte waarmaakt totdat het volkomen vervuld zal zijn. Als God zijn volk bezoekt, dan is er vreugde, grote vreugde. En dan zijn we zo blij met Hem. Ja, dan leer je ook al blij zijn als het nog donker is. Als die verlossing nog moet komen, ga je toch blij zijn. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. De behaalde resultaten van de Heere in het verleden, die bieden een garantie voor de toekomst. Jesaja schreef dit. Het moest allemaal nog gebeuren. Het volk was nog niet talrijk. Dat kind moest nog geboren worden. En dat duurde nog een hele tijd. Dat duurde nog 8 eeuwen. Maar de vreugde, zegt Jesaja, is er nu al, want het zal gebeuren. Het is zekerder dan zeker. En daarom verheugen we ons er nu al op. Het derde woord, verlossing. En daar gaat het over in vers 3. Want het juk van hun last en de stok van hun schouders en de staf van degene die hen dreef, hebt gij verbroken, zoals ten dagen van de Midianieten. Israël gaat gebukt onder de onderdrukking van Assyrië. En Jesaja gebruikt daar weer een paar beelden voor. Het juk van hun last, dat is het beeld van twee dieren, twee runderen of twee paarden die een juk op hun nek hebben en die een last moeten trekken of moeten dragen, een zware kar of een ploeg voorttrekken. Het is als een stok die op die schouders drukt en daar kom je niet onder vandaan, ze gaan eronder gebukt en het doet pijn en het kost moeite en het beneemt alle vrijheid. Want ja, als zo'n dier stil gaat staan, daar staat die slavendrijver erachter, die drijver, met zijn knuppel of zijn zweep, dat is dat woord voor staf in de Statenvertaling, iets om mee te slaan. En als zo'n beest even stil gaat staan, dan roept die drijver, hey, doorlopen, niet dralen, en dan gaat die zweep. Doorgaan jij. Dat is de situatie waarin Israël zich bevindt. Onder het juk van de vijand. Daar heeft God ze vanwege hun ongehoorzaamheid gebracht. En dat was niet voor het eerst. Dat is al vaker voorgekomen. Dat zien we ook weer als een terugkerend patroon tussen die twee lijnen. Of tussen die twee punten in die grote lijn. In het land Egypte. Tot slaven van de farao, onder het juk van de farao. En wat ze ook probeerden, ze kwamen er niet onderuit. De farao, die zag dat volk, wat maar talrijker werd, daar heb je het weer. Die zag dat als een bedreiging, dus die zei die eerstgeboren jongetjes, die moeten de Nijl in, voedsel voor de krokodillen. En toen ging ze roepen tot God. De Heer heeft hen bevrijd, het juk verbroken. De stok stuk gebroken, de knuppel van die slavendrijver vernietigd. Zo zal het weer gebeuren, zegt God. Want ik ben de God die niet alleen talrijk maakt, die niet alleen vreugde geeft, maar ook die verlossing geeft. Die verlost uit de slavernij, die verlost uit de onderdrukking. Hoe zal dat nou gebeuren? Hoe is dat nou mogelijk? Hoe is het mogelijk als ze zomaar met een klein aantal zijn? Tegen die overmacht van dat Assyrische leger. Nou, zegt Jesaja, daar hoef je niet over in te zitten. Het zal precies gaan zoals op de Midiansdag. Midiansdag. Waar gaat het over? Nou, dat zijn de dagen van Gideon. Gideon, die het moest opnemen tegen een overmacht van Midianieten en ook Amalekieten. Weer zo'n voorbeeld, ergens op die lijn. En het volk ging gebukt onder het juk van Midian. Elk jaar als de oogst daar was, kwamen de Midianieten en die kwamen dat land plunderen. Israël kon er niks tegen beginnen. Maar toen riep de Heere Gideon. En Gideon die riep alle strijdbare mannen bijeen. En dat waren er 32.000, toch nog best een heel wat. Maar de Heere zei, nee Gideon, dat is veel te veel. De mannen die bang zijn, stuur ze maar naar huis. Nou, daar gaat 22.000 man. Heeft Gideon er nog 10.000 over. Maar de Heer zegt, Gideon is nog steeds veel te veel. Laat ze maar gaan drinken, water uit de beek. En degene die uit het water likt, die mag blijven. Maar wie met zijn handen zo uit de beek pakt, die moet je laten gaan. En toen bleven er maar 300 man over. Dus Gideon begon met 32.000 en nou nog maar 300 over. Waarom? Omdat de Heere aan Gideon en aan Israël wilde laten zien, ik kan het af met een handjevol mensen. Tegen die overmacht van de Midianieten. Jesaja roept hier een hele belangrijke les in gedachten. Wij rekenen met aantallen. Wij zeggen, ja, die in de meerderheid is, die wint. En die bepaalt het. Maar zo is bij God niet. God rekent niet met aantallen. Al ben je helemaal alleen. Als je de Heere aan je zijde hebt staan, ben je altijd aan de winnende hand. En daarom kan Psalm 27 zeggen, al zie ik een leger mij omringen, ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. Dat is het geheim. Als je aan Gods stand, aan kant staat, dan maakt het niet uit dat je in de minderheid bent. En dat is geweldig om te weten voor Israël, als ze aan alle kanten bedreigd en onderdrukt worden. Dat is geweldig voor ons om te weten, als we als christenen in aantal hier in West-Europa steeds minder worden, als straks de grote afval komt. Dan kan je kijken naar de overmacht van vijanden en dan zinkt de moedje in de schoenen. En dan moet je dus ook niet naar kijken, maar dan moet je naar de Heere van de legermachten kijken. Die zegt, al ben je nog zo klein, met mij is de overwinning verzekerd. De boodschap van het evangelie is dat God de God is die de onderdrukking verbreekt, die verlost. Welke onderdrukking ook, hoe groot ook, hoe zwaar ook, God is machtig om het te doorbreken. De Bijbel tekent de zonde als een macht die je onderdrukt. Als slavernij waar je in vastzit, waar je zelf niet uit kan komen. Hoe heerlijk en hoe wonderlijk is dan de boodschap dat God het juk van de zondemacht verbreekt. Hoe? Door het kind wat geboren is in Bethlehem. Want dat is het volgende vers, want een kind is ons geboren. De engel die zegt het tegen Jozef. Hij zal het volk verlossen van hun zonde. En daarom moet je hem Jezus noemen. Wie gebukt gaat onder de macht van de zonde, moet naar Jezus toe. Want hij is de vervulling van Jesaja's profetie. Ga je gebukt onder de gevolgen van de zonde, bij Jezus is verlossing. Zit je vast in een verslaving? Misschien is er wel iemand die meeluistert en die letterlijk onderdrukt wordt. Ook in Nederland gebeurt dat. Onderdrukt in de seksindustrie of door een drugsbaas. De boodschap van Jesaja is, de Heere zal je onderdrukking verbreken. Ga tot hem en vertrouw op hem, welke onderdrukking je ook meemaakt in je leven. En in lijn met die verlossing van dat juk vertelt Jesaja in vers 4, en dan komen we bij de vierde gedachte, vrede. Dan vertelt Jesaja in vers 4 over een vreugdevuur. Hij heeft het hier over, en ik zei al, dan volg ik de herziene in zijn vertaling, over laarzen die aankomen stampen. Zo'n groot leger dat de grond ervan dreunt. Dat is het beeld van die overmacht van een vijandig leger. En dan die mantels die soldaten aan hebben, die zijn besmeurd met bloed vanwege de slachting die ze hebben aangericht. Jesaja zegt, jongens, er zal straks een groot vuur ontstoken worden. Een vreugdevuur. Daar gaan al die laarzen in. En daar worden al die soldatenmantels in verbrand. Want dan zal het voorbij zijn met de dreiging van oorlog. Hij zegt niet, die laarzen die gaan de kast in. En die soldatenmantels die worden schoongewassen en die worden opgeborgen. Nee, die zullen er niet meer zijn. Want het is voorbij met de dreiging. Het wordt geheel en al verbrand. Nou, ook dat is iets wat terugkomt in die grote lijn van de helsgeschiedenis. God belooft aan Abraham een land. Dat hij aan zijn nageslacht zal geven. Een land waar geen vijand zal zijn. Waar vrede zal zijn. Die belofte die wordt in de helsgeschiedenis steeds verder ontvouwd. En de Heere laat in de tijd van Salomo daar Israël een voorproefje van meemaken. In zijn naam van Salomo hoor je het ook al terug. Shalom. Vrede. In Salomo heeft God een voorloper gegeven van die werkelijke vrede die er straks zal zijn als de Heer Jezus plaatsneemt op de troon van zijn vader David. Want bij Salomo ging het mis, hij ging ook de afgoden achterna. Maar uit zijn nageslacht zal de vredevorst voortkomen. En toen die vredevorst geboren werd, werd het gezongen door die hemelse legermacht. Vrede op aarde. in de mensen een welbehagen. Want Jezus is de vervulling van Jesaja's profetie. Met zijn tweede komst breekt de vrede aan. En daar grijpt Jesaja in vers 6, waar we later nog aan toe zullen komen, op vooruit. Ziet u, deze profetie is te mooi om waar te zijn. Het is wel waar. En het ziet uit tot ver over zijn tijd heen. Hij krijgt een glimp te zien van de vredevorst die geboren zal worden. Waar en wanneer? Jesaja weet het nog niet. Micha gaat straks zeggen waar. In Bethlehem. Maar wij weten het wel. En wij kunnen het allemaal veel meer invullen dan Jesaja. We kennen zijn naam. Jezus. Verlosser, Heere. En bij hem wil Jesaja ons brengen. Ja, wil de Heilige Geest ons brengen. In wat voor tijd we ook leven. In wat voor duisternis we ook zijn. Er schijnt een licht. Het licht dat is opgegaan. Jezus is geboren. En hij bracht een keerpunt in die helsgeschiedenis. De lijn gaat door hem steeds verder naar boven tot Openbaring 7. Hij. En hij alleen brengt de geschiedenis tot de voltooiing. Zoals God aan Abraham al beloofd had. Zegt u amen? Amen. Wij gaan zingen van Psalm 30, vers 1 en vers 8. Psalm 30, vers 1 en 8. Laten we onze hoofden buigen en onze handen vouwen in dankzegging. Ja, Heere, heilig en wonderlijk zijn uw wegen. Wat is het iets bijzonders wat u Jesaja liet zien in zijn tijd? En wat is het bijzonder dat wij in onze tijd als het ware een paar stappen achteruit mogen doen en zeggen, joh Jesaja, wat jij nou profeteert, dat is niet iets wat eenmalig is, maar dat iets wat we telkens weer terugzien in de geschiedenis. Joh Jesaja, wat jij zegt, die naijver, dat is hoe we onze God 2800 jaar na jou hebben leren kennen. O Heere, wat bent u groot en goed dat u uw zoon gegeven heeft. Dat u opnieuw uw volk bezocht heeft. Ja, en dat het daar breder geworden is. Dat u de hele heidenwereld erbij betrokken hebt. Opdat niet alleen die 144.000, die 12.000 keer 12, het getal van de volheid en van de vermenigvuldiging. Dat niet alleen zij uw heil zullen zien, maar dat er ook een schare is die niemand tellen kan, die erbij wordt gevoegd vanuit de heidenen. O Heere, we verwonderen ons over u. En tegelijkertijd, Heere, zitten we hier ook nog wel in onze eigen situatie en hebben we te maken met moeite en verdriet en onderdrukking en de last waaronder we gebukt gaan. Heere, geef dat dit Adventsevangelie ons dan nieuwe kracht geeft en blijft bekrachtigen om voort te gaan, om standvastig te zijn, om uit te zien naar u, Heere Jezus. Want uw eerste komst was niet uw laatste komst. Dat was het begin. Het begin van een nieuw tijdperk waarin u al hoe krachtiger werkt richting het einde toe. O Heer Jezus, en wij verwachten uw komst. Laat dat maar spoedig komen. Om die geweldige vreugde hier te laten beginnen. Om die verlossing ons allemaal te laten meemaken. Om in dat vrederijk van u een plaats te mogen ontvangen. O Heere, wat bent u goed, wat bent u groot, wat bent u onze aanbidding toch waard. En zo mogen we ook weer de nieuwe week ingaan. Heere, bewaart u en spaart u ons om te beginnen als we van hier gaan en het is misschien glad op straat. Brengt u ons alle veilig thuis. Wees met ons, met alles wat in de agenda staat. Alles wat er niet in staat, of alles wat er wel in staat en misschien toch weer niet doorgaat. Om wat voor reden dan ook. Onze planning is toch onderhorig aan uw planning. We dragen daarin onszelf aan u op. Breng de gemeente samen, ook op donderdagavond. Als we een moment van rust en bezinning hebben ter voorbereiding op het heilige avondmaal. En breng uw gemeente volgende week zondag weer hier in uw huis. Om uw dood te gedenken. Totdat u komt, Heer Jezus. Dat bidden we van u. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 98, het eerste vers. Dat is onze slotzang. Zing een nieuw gezang de Heere, de grote God die wonderen deed. 98, vers 1. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.